Ja, goedemorgen. Fijn dat ik hier even weer mag zijn, ook in uw midden, om het woord met u te openen. Hoewel ook in verdrietige omstandigheden, door het heen gaan ook van zuster Marieke van der Schoot. En ik wist dat er gisteren ook een bijeenkomst was via de kerkomroep, geloof ik. Ik hoorde ook bijwonen, ik heb ook meegekeken en meegeluisterd en ook meegeleden en met de gemeente hier ter plaatse. En op jullie op zo'n waardige manier ook afscheid hebben kunnen nemen van een geliefde zuster. En met een hart voor God ook. En zo nu en dan hadden we contact ook over de mail. En soms was het naar aanleiding van een preek, ook van mij. En ik kon het niet nalaten om er toch even gewoon ook op te reageren. En ik hou daarvan. Ik hou daarvan dat het op een of andere manier ook ergens resoneert bij broeders en zusters. En er even op reageren, dat we er even over na kunnen praten. En nadat we zo wat inhoudelijk heen en weer gemaild hadden, ging ook over de terugkomst van de Heer Jezus en over de wederkomst. Toen zei ik ook tegen Marieke, dat was een van mijn laatste mails ook aan haar. Ze was fijn zo even weer contact te hebben. Ja, want dat hadden we niet altijd. En ik zei, ik hoop dat het verder ook goed met jou is. Ja? Daar is ze toen niet op gereageerd, dat hoeft ook niet. Zo'n vraag stel je aan iemand of zoiets, leg je voor aan iemand in. Weet je, daar hoef je niet altijd op te reageren. Maar ik moest er wel even, ik heb die mail weer opgezocht. Ook de afgelopen dagen. En toen hoorde ik van hoe het met haar was. Weet je, dat het eigenlijk helemaal niet goed ging met haar. En toen kwam ook die vraag van mij toch wel even weer in iets een ander daglicht te staan. En vaak weten we niet hoe het is met elkaar. Vaak weten we niet werkelijk hoe het is met elkaar. Weet je wel? Wat ons diepste beweegt, wat ons diepste bezighoudt en door welk diep lijden we soms heen gaan, zoals ook Marieke door een diep lijden heen is gegaan. Weet u, in wat mij aansprak net, ik dank jullie wel voor deze mooie, prachtige zangdienst vanmorgen trouwens, maar een van de woorden, een van de liederen die mij zo aansprak, dat hij bij ons blijft in het diepste lijden. Ja, hij blijft bij ons in het diepste lijden, ook bij u als gemeente. Bij hem zijn wij veilig. Bij wie? Bij de Heerde God zijn we veilig. En eigenlijk zit daar ook een roep in besloten, ook in die woorden, om steeds maar weer de toevlucht te zoeken bij de Heere onze God. Steeds weer. Gelukkig, zegt de Bijbel. De Bijbel doet een heel aantal zaligsprekingen. En als we denken aan de zaligsprekingen, dan denken we meteen aan het Nieuwe Testament, toch? Of niet? Aan Matthäus 5, waar Jezus zaligsprekingen aanhaalt. Ik ga ze niet allemaal noemen. Maar de tweede is zo mooi. Daar staat: gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. En het mooie dan van zaligsprekingen is dat er altijd een belofte aangekoppeld is. Gaat u maar eens na in Matthäus 5. Al die zaligsprekingen is een belofte aangekoppeld. De zaligspreking die daarna staat, gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Weer een belofte. Het gaat me even om die tweede. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. En die belofte geldt ook u als gemeente. En Gods woord zegt het, u zult getroost worden. En wat mooi nu is ook van Gods woord, dat Gods woord niet alleen in het Nieuwe Testament zalige sprekingen tevoorschijn komen, maar ook in het Oude Testament. Ja, en ik wil daar heel graag met u een psalm over denken. En waarin juist daar ook zo zichtbaar wordt, zalig zijn zij. Wat eigenlijk net zoveel wil zeggen, gelukkig zijn zij. Ja, en dat is ook een beetje het thema van mijn preek. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. Uit Psalm 84, vers 6. Gelukkig zijn zij. Zalig zijn zij die dat doen. We gaan het psalm lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik heb hem hier voor u. Even een Nieuwe Bijbelvertaling. En eigenlijk, als u goed oplet, ze zijn vet gedrukt, ziet u drie zaligsprekingen. Ja, in deze psalm. Ja, ze zijn vet gedrukt, dus u kunt ze niet over het hoofd zien. En dan ziet u ook daarin steeds weer belofte. Belofte van God. We gaan lezen. Voor de koorleider op de wijs van de Gatitische van de koordagieten een psalm. Hoe liefelijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaar, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. De eerste, gelukkig wie wonen in uw huis. Gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u een toevlucht zoeken, met hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. En steeds krachtiger gaan ze voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. God ons schild, zie naar ons om. Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten van de goddeloosheid. Tenten der goddelozen. Maar God de Heer is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Zullen we met elkaar een zegen bidden over dit woord? Hemels Vader, wil u zo danken. Heer, dank ook, Heer, voor vanmorgen, Heer, dat we ook opnieuw, Heer, uw woord mogen openen. Heer, om daaruit getroost en bemoedigd te worden. Heer God, dank u wel, Heer, dat u, ja, dat we in moeilijke tijden, Heer, bij u mogen schuilen. Heer, dat u hen gelukkig prijst, Heer, die bij u de toevlucht zoeken. En wilt u dat maar geven, Heer, dat we dat, ja, kunnen en mogen doen. Wilt u ons maar die genade geven. Heer, we kunnen op zoveel plekken gaan. Heer, onze toevlucht toezoeken. Heer, het zijn zoveel dingen. De wereld schreeuwt ons van allerlei dingen toe waar we het moeten zoeken. En waar we rust kunnen vinden. Heer, maar u prijst degene gelukkig die hun toevlucht zoeken bij u. Kom dan tot mij, zegt de Heer Jezus. Kom dan tot mij en ik zal u rust geven voor uw zielen. O, dank u wel, Heere, dat we zo vrijelijk toe mogen gaan, iedere keer weer tot u. De weg tot de troon der genade is vrij door Jezus Christus, het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dank u wel, Heer, dat we zo vrijelijk tot u mogen gaan. Dank u wel, prijs uw naam, Heer. Wilt u zo deze ochtend zegenen en dit woord ook zegenen in de naam van Jezus. Amen. Ja, als je Psalm 84 leest, is het eigenlijk een pelgrimslied. En dan gaan mijn gedachten onwillekeurig naar dit boekje van John Bunyan, De Christenreis. Wie heeft het wel eens gelezen? Ja, toch ook een heel aantal, maar ook nog een heel aantal niet. En John Bunyan was een predikant voorganger in alweer heel wat jaren geleden, alweer zo'n 400 jaar geleden. Hij werd geboren in 1628 en overleden in 1688. En in de tussentijd schreef hij dit boekje. Maar hij maakte wel een merkwaardige ontwikkeling door. Hij groeide op in een arm gezin. En hij leefde eigenlijk niet met God. Maar hij getuigde er ook van dat hij wel ernstig vloekte ook. Iedere dag weer opnieuw. Totdat de Heer hem in zijn kraag greep. Dat hij Christus vond. Dat hij Christus wilde dienen. Ja, in 1655 trad hij toe tot een baptistenkerk. En daar werd hij diaken. En vanaf dat moment ging hij ook preken. Hij werd gedrongen vanuit zijn hart om het woord te gaan brengen. Maar wat gebeurde nou? Er was een wet in Engeland dat iedere leek een prediker. Die zich de vrijheid aanmat om het woord van God te gaan brengen. En zonder dat hij daartoe was ingewijd door de bisschop van de Anglicaanse kerk. Ja, die werd gelijk beschuldigd en gevangen gezet. En zo ook onze broeder Bunyan. Ja, hij werd ook gevangen. Nou, ja, dat moet je vandaag, maar vandaag moet ons omkomen. Ieder leken prediker. Die gelijk in staat van beschuldiging wordt gesteld. Als hij ook maar dwaagt om op de kansel te gaan preken, dan kunnen we de evangelische gemeente wel sluiten. Toch? Maar waren ook al de discipelen van Jezus ook geen ledenpredikers? Vervuld met de kracht van de Heilige Geest en heen ging om het woord van God te brengen. En het getuigenis van de Heer Jezus te brengen in deze wereld. Het kostte Bunyan 12 jaar van zijn leven. 12 jaar. Hij werd gevangen gezet omdat hij dwaagde op de kansel te gaan staan. Maar de Heer had hier een plan mee. Ja, uit dit leven. Ja, dat hij het ging om het woord te brengen. En dat eigenlijk niet mocht doen volgens de wet. En de toch deed, maakte dat hij in gevangenschap doorbracht. 12 jaren lang wel vrijheden geniet. Hij mocht mensen ontvangen, hij mocht leren, schrijven, studeren, al dat soort dingen meer. Maar in die tijd schreef hij dit boekje, De Christenreis. Een pelgrim die onderweg gaat van de stad Verderf. Ja, en op weg gaat naar de hemelstad. Het sluit een beetje heel mooi aan bij Psalm 84. Vers 11, vers B. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God. Ik ga liever op weg naar de hemelstad. Ja, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Ja, ik ga liever daarheen dan dat ik daar blijf in de stad van het verderf. In de tenten van de goddeloosheid. Daar wil ik niet langer zijn. En zo ging ook deze pelgrim op weg naar die hemelstad. Hij wilde daar zijn waar God is. Hij wilde in de nabijheid leven van de Heere God. Dat is wat deze psalm aangeeft. En wat ook John Bunyan in dit boekje zo mooi duidt. En deze man, deze pelgrim, die gaat op weg, maar heeft toch een zware last bij zich. Een enorme last, een groot pak heeft hij op zijn schouder. En hij weet niet wat hij daarmee moet. En gelukkig zijn er vrienden rondom hem. He, evangelisten, getrouwen en hopende. Alle vrienden zijn bij hem en die wijzen hem de weg. Ga daarheen, daar waar het licht schijnt. Ja, daar zul je een poort vinden en daar moet je doorheen. He, vraag daar en dan hoor je wel wat je moet doen. Maar hij wist niet hoe hij met dat pak door dat poortje zou moeten kunnen komen. Totdat hij ook van evangelist hoorde van: zie op Jezus. Zie op Christus. En de poort zal groot genoeg zijn om daardoor heen te gaan. En je last, je zult gaan ontdekken dat de last die je op je schouders meedraagt, en dat die last reeds door Christus gedragen is. Jouw zonden zijn vergeven. En zo ziet ook Christus op een bepaald moment op het kruis op de Heer Jezus. En komt hij tot geloof. En ik zal een klein stukje voorlezen. Ik zag nu dat de hoge weg waar langs Christus moest gaan aan beide kanten ingesloten was door een muur die heil heette. En deze weg sloeg de zwaar beladen Christus in, maar het kostte hem veel moeite vanwege de last die hij op zijn rug droeg. En zo spoedde hij zich voort totdat hij op een wat hoger gelegen plek kwam waar een kruis stond. En aan de voet van die heuvel was een open graf. En toen zag ik dat zodra Christus bij het kruis was aangekomen, het pak van zijn schouders afgleed en net zo lang naar beneden rolde tot het bij de opening van het graf was. En daar viel het in en ik zag het niet meer. En toen werd Christus heel blij en verheugd en met een dankbaar hart zei hij: hij heeft, Jezus heeft mij vrede gegeven door zijn lijden en het leven door zijn dood. En hierna stond hij een ogenblik stil om te kijken, zich erover te verwonderen. Hij stond er versteld van dat het kijken naar het kruis hem van zijn last verlost had. Hij bleef hem aan het kijken totdat tranen hem over de wangen liepen. En toen hij daar zo schreiend stond te kijken, zag hij ineens 3 blinkende gestalten op hem afkomen, die hem groeten met de woorden: vrede zij u. En de eerste zei tegen hem: uw zonden zijn u vergeven. De tweede trok zijn oude vuile kleren uit en gaf hem andere kleren. En de derde zette een merkteken op zijn voorhoofd en gaf hem een verzegelde rol waarin hij onderweg moest lezen en die hij bij de hemelpoort moest afgeven. En toen gingen ze weer weg. En Christus sprong wel 3 keer in de lucht van louter vreugde en begon te zingen. En dit is wat oud-Nederlands. Zo ver kwam ik met zond belaan en vond geen lichtenis, geen verlichting. Totdat ik aan deze plaats kwam gaan, daar eind mijn droevenis. Wat plaats is dit? Wat plaats is dit? Hier heeft mijn druk een end. Hier is het begin van het heilsbezit, waarna mijn ziel zich wendt. Moest hier nu het eind zijn van mijn last, die mij zo heeft gedrukt. De banden die mij hielden vast zo heugelijk zijn ontrukt. Gezegend kruis, gezegend graf, gezegend lieverij Jezus, die zich zo willig overgaf aan kruis en graf voor mij. En Christus gaat voort, verlost van zijn last, kan hij verder gaan op weg naar die hemelstad. Weet u, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Een van de belangrijkste dingen die eigenlijk mogen gebeuren in ons leven als gelovigen. Dat we de last van zonde, van schuld en van schaamte, vrees voor het oordeel, voor het toekomende oordeel, dat we die hele last gaan afleggen. En dat we door die poort gaan, door die enge poort van wedergeboorte, van dat geloof komen in Jezus, dat we tot bekering komen, dat we die ene weg gaan. En die ene weg is, Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid in het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Niemand. Weet je, alleen die last wordt van ons weggenomen als we zien op hem, op het kruis en op Jezus Christus, wordt die last van ons afgenomen. En hoe makkelijker zal dan ook de vervolgreis zijn als we gaan. Hoeveel makkelijker. Als die last die op ons ligt en op ons drukt af kunnen leggen, bij het kruis, bij het voet van het kruis kunnen neerleggen en daarachter kunnen laten. En ons niet meer bezighouden met die last van zonde, schuld en schaamte, maar ons oog gericht mogen houden op het einddoel. Dat is bij Jezus te zijn in heerlijkheid. Ja, om daar te zijn. En niet meer met die schuld en met die last en met die zonde bezig te zijn. Mijn vraag is, bent u verlast? Bent u verlost van die last die misschien zo op u drukt? Kunt u met een opgeruimd gemoed verder gaan, op weg gaan naar de hemelstad? Weet u, de pelgrim hier in Psalm 84 heeft een opgeruimd gemoed. Je merkt aan niks dat hem ook maar enig iets in de last, in de weg zit. En dat hij zich ergens, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, zich verzoend weet met God. Maar die eerste verse spreekt zoiets duidelijks. Een prachtig verlangen. Een heerlijk verlangen om daar te zijn waar God is en nergens anders. Gods woord zegt, hoe lieflijk zijn uw wonen, zegt de pelgrim. Heren van de legermachten, mijn ziel verlangt. Ja, bezwijkt zelfs van verlangen. Dat is een intens verlangen. He? Bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Ik wil zijn daar waar u bent. Eerst wat de pelgrim zegt. Dat is waar ik wil zijn. En nergens anders. Lieve mensen, hoe zit dat met ons? Zijn hart, zijn hoofd is daar in Jeruzalem, daar bij de tempel, daar waar God troont. Zijn lichaam is daar nog niet, maar zijn hart, zijn verstand, zijn gevoel is daar waar hij is, daar in Jeruzalem. Moeten we dan allemaal naar Jeruzalem gaan, Gert? Nee. We hoeven daar niet heen te gaan. Maar onze mindset is wel dat we hemelburgers zijn. Dat wij daar met ons hart en hoofd leven, daar waar Christus is. We zijn er met ons lichaam nog niet, maar ons hart en hoofd zijn daarop gericht. De apostel Paulus zegt, het is mijn verlangen. Het is mijn verlangen om bij Christus te zijn, want dat is verre weg het beste. Maar het is om uw wil nog beter dat ik hier nog ben. Als het aan mezelf zou liggen, zegt de apostel Paulus, zou ik liever daar zijn waar Christus is. En dat is de mindset van de gelovigen. Die bedenkt de dingen die boven zijn, niet die van de aarde zijn, zoals Colossenzen 3 zegt. Colossenzen 3 zegt, als u nu met Christus opgewerkt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hier spreekt ook een man, diezelfde Paulus, die met zijn hart en zijn hoofd daar bezig is om de dingen te bedenken die van God zijn, die van Jezus zijn. Die met zijn enorm intens verlangen daar is waar hij is. En waar wij ook eens zullen zijn. In heerlijkheid. In het hemelse Jeruzalem. He? En naderen tot het hemelse Jeruzalem, zegt Hebreeën. En waar God is, waar Jezus is, de middelaar van het nieuw verbond, waar een vergeestelijke, feestelijke vergadering is. Ja, een gemeente van gelovigen die ingeschreven zijn in het boek van het leven. En we zijn genaderd tot de geesten van de gelovigen. En die de volmaaktheid hebben bereikt. Al deze mensen, iedereen, benaderen tot God. Daar, tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. En er zal geen tempel zijn. Want God en het Lam zullen zelf de tempel zijn. En er zal geen maan en geen zon zijn. Want de Heer de God zelf. En Christus zelf. Zullen dat nieuwe Jeruzalem verlichten. Wij zijn ook onderweg. Als gelovigen. Als pelgrims. En zal dat makkelijk zijn onderweg? Zal het altijd makkelijk zijn onderweg? Christen had veel moeite onderweg. Vertwijfeling, ongeloof. Heel veel aanvechtingen onderweg. Brandende pijlen van de boze. Er gebeurde heel veel onderweg. En toch wist hij steeds weer met het woord van God in de hand te overwinnen. En uiteindelijk ook die hemelpoort te bereiken. De schrift zegt, we hebben het net gelezen. Hier staat het in de Herziende Staten, vertaal ik ook, maar ik lees het toch even weer. Dat is duidelijker uit de NBV. Vers 6, gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken met een harde wegen naar u. En dan staat daar, trekken zij door een dal van dorheid. En ik ben daar eens even op gaan zoeken, een dal van dorheid. Door een dal van moerbeibomen, wat ook wel te vertalen is met een dal van balsemstruiken. Een droge, dorre plek waar alleen maar balsemstruiken kunnen groeien. En die balsemstruiken, die laten vocht vallen, sap. En dan lijkt het alsof ze huilen. En daarom wordt dit dal, ook wel het dal, je moet het maar eens opzoeken, het dal van Baca genoemd. Een dal van geween. Een dal van verdriet. En zo hebben we, lieve mensen, zal het altijd makkelijk zijn onderweg naar de hemelstad? Nee, het zal niet altijd makkelijk zijn. Iedereen zal opgezet zijn, tijden zijn, dal van verdriet en van geween tegen gaan komen. En dat dal kan er zo op zoveel verschillende manieren uitzien. Hey, u wordt ook als gemeente, gaat ook als het ware door een dal van rouw, van verlies. En dat doet pijn en dat levert gemis op. U gaat daar ook doorheen. Dus hoeft ieder van ons zijn portie te verwerken. Vorig jaar januari werden wij opgeschrikt door een telefoontje van onze dochter. Onze tweede dochter Adassa, en ze zei van, willen jullie naar ons huis toe komen? Want ze was zwanger. Ik sta op het punt te bevallen. En wij schrokken enorm. Want wij wisten, dit is veel te vroeg. Dit is veel te vroeg. Dit kan eigenlijk helemaal niet. En wij zijn toen naar Ede toe gegaan. En we waren daar goed en wel. En toen kregen we een telefoontje uit het ziekenhuis. We hadden Adassa zelf aan de telefoon. Ik ben al bevallen. En ik zeg, en hoe is het? Zij niet goed. Ze is geboren. Ze heeft een paar minuten geleefd. Maar ze was veel te vroeg geboren. En ze is overleden. En ze heet Rivka. Weet je, we hebben allemaal zo gezette momenten en gezette tijden ons dal van verdriet doorheen te gaan. En telkens is weer de vraag, hoe gaan we er vervolgens mee om? En voor ons als ouders was dat er allereerst gewoon er zijn. Te midden van de pijn, te midden van het verdriet, bij dit gezin te zijn om te troosten. We hebben een afscheidsdienst gehouden bij hun aan huis in een beperkt gezelschap, in een kleine familiekring. David heeft die samenkomst geleid. David is voorganger op Texel. Hij heeft die samenkomst ook geleid en toen zijn we met de wederzijds haar ouders naar het graf gegaan. Omdat ze heeft geleefd, wat je ook ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Kan er ook gewoon een begrafenis volgen, et cetera. En we stonden daar bij het graf. En ik zag daar best een diep graf met ook een ladder daar staan. En eerst ging Hadassah, mijn dochter, met dat mandje met Rivka in haar armen naar beneden om dat daar neer te leggen. En Bram, haar man, ging erachteraan en ze hield elkaar zo intens vast daar in dat graf. Het was hartverscheurend om dat te zien. En het regende. Het regende heel hard. En ze kwam weer naar boven toe. We hadden gelukkig paraplu's bij ons. En Johan, de vader van Bram, gelukkig allemaal dienen we dezelfde Heer. Ze kom, laten we elkaar vasthouden. En dat zei tegen mij, papa, ik wil hier eigenlijk nog niet weg. En het regende. Ik zeg, meisje, net wat jij nodig hebt. Ja, we blijven hier zo lang staan. Zolang jij wat jij nodig hebt. En zo stonden we elkaar, bij elkaar. En zochten onze toevlucht bij de Heer. En hier staat het woord. Dat als we door een dal van dorheid trekken, of door een dal van geween, van verdriet, dan verandert het voor hen in een oase, een rijke zegen, daalt dan als regen neer. En nu vraag ik u, voor wie geldt dit schriftwoord? Het antwoord staat in die zin daarvoor. Het antwoord staat, gelukkig, bij de Heere, bij de Heere God, hun toevlucht zoeken. Met hun, in hun hart, de wegen naar u. Ze zijn met hun hart gericht op hem. Voor hen, die de toevlucht bij hem zoeken, voor hen geldt die belofte, dat als zij door dat dal van dorheid trekken, het zal voor hen veranderen in een oase. Een rijke zegen daalt dat als regen neer. Lieve broeders en zusters. Gods woord geeft ons zo duidelijk aan. En wijst ons zo duidelijk de weg. Dat als we in zo'n dor en droog dal zijn. Van verdriet, geween. Van druppende balsem struiken. Dan roept de Heer ons op om onze toevlucht te zoeken bij hem en bij hem alleen. Ik zei het in mijn gebed al, er zijn vele andere wegen. Er komt veel naar ons toe door reclame en dat we dit eens moeten proberen, dit middeltje. Alternatieve geneeswijzen. Heel veel dingen worden ons opgedrongen van jongens, dit is de weg. Wil je rust vinden voor je ziel? Ga dan deze weg. Wil je rust vinden in je verdriet? Ga dan die weg. Of neem dit middeltje of doe dit of doe dat. God zegt slechts één ding voor morgen. En hij prijst hen gelukkig die hun toevlucht zoeken bij hem. Weet u, de Bijbel zegt, dat is het derde deel van deze psalm, dat hij voor ons een zon en een schild is. Rick zei het ook al even aan het begin van de dienst. Hè? En ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. God is ons nabij en wil ons nabij zijn. Hij wil een zon zijn en een schild voor ons. Zullen we onze toevlucht zoeken bij hem? Ik wil ter afsluiting deze uit Psalm 91. En daarin wordt drie keer gesproken over je toevlucht zoeken tot de Heer. Ik wil graag die psalm gewoon voorlezen. En dan zult u vanzelf al opmerken waar die woordjes toevlucht vallen. En daarom wil ik ze graag met elkaar hardop uitspreken, ook in de ik-vorm. Die drie zinnen, ja? Gods bescherming en gevaar. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heer, mijn toevlucht in mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. En onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de weg op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Vers 2, 4 en 9. Zullen we het in de ik-vorm met elkaar zeggen? Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht in mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Ja, dat is wat we tegen de Heere zeggen. U bent mijn toevlucht in mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. En vers 4, niet u, maar ik, hij zal mij beschutten met zijn vlerken. En onder zijn vleugels zal ik de toevlucht nemen. En zijn trouw is een schild in een panzer. En vers 9. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning, heb ik tot mijn woning gemaakt. Ja, zullen we de Heere danken. Hemels Vader, dank u wel, Heer, dat u hun gelukkig prijst. Dat u hun gelukkig prijst, Heer, die de toevlucht tot u nemen. Heer, en u kent onze persoonlijke levens. Heer, of daar valleien zijn of dalen van dorheid en droogheid, van verdriet, van geween. Heer, misschien met trekking tot dingen, Heer, die we misschien zo graag anders hadden gezien. Heer, maar niet in de hand hadden. Heer, God, ik wil zo bidden, Heer. U kent ons, Heer, maar wilt u erbij komen, Heer, in die pijn, in die nood? Heer, wilt u gewoon dat dal, Heer, maken tot een oase? Heer, en dat er een heerlijke zegen zal neerdalen te midden van het geween, van het verdriet. Wees zo genadig. U wilt ook zo deze gemeente genadig zijn, ook de komende tijd in het verwerken. Ja, van het overlijden van Marieke. Het missen van haar als de geliefde zuster. Heer, wilt u zo de gemeente willen oprichten ook met elkaar. En dat ze hun blik gefocust zullen houden op Jezus. Onze leidsman en voleinder in het geloof, Heer. Die ook zal maken dat wij die hemelstad zullen bereiken. Wilt u zo uw zegen geven aan deze gemeente. In de naam van Jezus. Amen.